Dat moeten we allemaal met z'n allen gaan oefenen. Want voor veiligheid kunnen we het. Voor veiligheid is het een no-brainer. We willen geen onveilige wegen, onveilige viaducten. En voor duurzaamheid en circulariteit moeten we dat nu met z'n allen gaan leren.
Welkom bij de Leiders van de Toekomst podcast. Deze aflevering is onderdeel van een reeks verhalen waarin je meer te weten komt over hoe het is om een toekomstgerichte veranderaar te zijn binnen een organisatie. Aan het woord zijn mensen die hun geloof in een betere, rechtvaardige, gezondere en duurzame wereld omzetten in daden. Het zijn leiders van de toekomst die grootse veranderingen in gang zetten door hun kompas te volgen en gewoon te doen wat hun hart hen ingeeft. Met deze podcast hopen we leiders van de toekomst met elkaar te verbinden en te versterken in hun opgave. Om zo toe te werken naar een grotere beweging voor een duurzamere toekomst.
In dit interview hoor je het verhaal van Tineke Breemhaar. Ze werkt vanuit haar bedrijf Way to Sustain als transformatieconsultant en ontwikkelt programma's die binnen organisaties tot duurzame en circulaire veranderingen leiden. Ze vertelt over projecten zoals het transformeren van een stationsgebied voor meer oog voor biodiversiteit. En over een dilemma in het gebruik van de petfles of de glazen fles voor drinkwater. Tineke constateert dat de alarmbellen bij de thema's duurzaamheid en circulariteit vaak ontbreken. Waar veiligheid in organisaties hoog in het vaandel staat, zijn deze twee thema's vaak nog van ondergeschikt belang. Ze ziet veel kansen in de manier waarop we besluiten nemen en afspraken maken. In het interview hoor je ook over succesfactoren bij het teweegbrengen van de veranderingen. De onzekerheid die je niet uit de weg kan gaan. En zij vertelt over hoe zij zich blijft ontwikkelen in haar vak.
Ik hou mij bezig met duurzaamheid en circulariteit. En ik maak programma's die antwoord geven op de vraag... Wat moeten we eigenlijk doen om tot duurzame en circulaire oplossingen en keuzes te komen? En die programma's die richten zich op vragen als... waar gaat duurzaamheid en circulariteit nu eigenlijk over? Wie zijn er allemaal bij betrokken? Hoe zit het met onze verantwoordelijkheid? Waar begint die en waar eindigt die? Wat kunnen we meten? Hoe gaan we dat meten? Hoe gaan we dat monitoren? En als we al die dingen in kaart gebracht hebben, hoe zorgen we dan voor dat die duurzame keuzes die mogelijk zijn ook daadwerkelijk genomen gaan worden? Dus daar maak ik programma's op over en daar hou ik me dus mee bezig.
Ja, en wat is dan jouw rol als je met zo'n programma bezig bent? Hoe ziet jouw dagen of jouw werkzaamheden, hoe zien die eruit?
Het begint vaak bij een vraagstuk, bijvoorbeeld ICT en duurzaamheid. Dat je begint met de vraag van waar gaat dat eigenlijk over? Welke kansen liggen er? Wat kunnen we doen? Maar ook hoe verantwoorden we die keuzes? Dus dan begint het met wat weten we al wel? Wat kunnen we al in kaart brengen? En een opdrachtgever meenemen in van stel nou dit is wat we vinden. Wat gaan we dan vervolgens doen? Want duurzaamheid en circulariteit zijn hele complexe onderwerpen. Ik vergelijk het nog wel eens met een onderwerp als veiligheid. Dat kun je niet in één keer definiëren wat dat nu precies is. Maar iedereen begrijpt dat het belangrijk is. En als het gaat over veiligheid, weet ook iedereen dat een niet veilige keuze nemen, dat dat niet zo verstandig is. En dat veiligheid ook iets mag kosten. En eigenlijk dat wat... er bereikt is met veiligheid, dat zou je ook met duurzaamheid en circulariteit willen. Dat mensen heel goed snappen, het is heel belangrijk. Je kunt niet iets een beetje veilig doen, maar iets een beetje duurzaam doen heeft vaak ook niet zoveel zin. En dat betekent dat je iedereen moet meenemen. En als ik kijk naar waar we nu staan, dan kunnen we al heel veel keuzes beredeneren en uitleggen waarom het duurzamer of circulairder is. Maar nog niet altijd worden die keuzes ook daadwerkelijk genomen. Want ik noem het vaak dat duurzaamheid en circulariteit, die hebben eigenlijk nog nauwelijks alarmbellen. Als er binnen een organisatie een niet duurzaam of niet circulair besluit genomen wordt, gebeurt er vaak niks. Dus duurzaamheid zit vaak nog niet in de processen achteraf om een project te auditen. Duurzaamheid en circulariteit zitten vaak niet in persoonlijke opleidingsplannen. Dus daar vallen nog heel veel stappen te zetten. Dus de programma's die ik maak kijken niet alleen wat moet je nu gaan doen, maar als je een mooi plan maakt en als je die keuzes kunt onderbouwen, hoe zorg je dan dat die in de loop van een proces er niet uitvallen En dat ook bijvoorbeeld bij het afwegen van besluiten duurzaamheid meegenomen wordt. Want als je een prachtige oplossing hebt en het zit niet in de afweging, ja, dan nog steeds mis je alle kansen.
Ja.
Dus die programma's gaan over de hele keten, het hele proces en vaak ook een hele organisatie.
Ja, en zijn er dan bepaalde soort organisaties waar jij dit werk het meest doet of het liefst doet?
Op dit moment doe ik veel opdrachten voor de Rijksoverheid. Want het mooie is dat je daar aan de ene kant grote volumes hebt, dus het gaat over veel. En je hebt te maken met mensen die in de uitvoering zitten, maar ook met beleid. Dus als de overheid dingen, en dat is een beetje mijn ideaalbeeld, zelf het goede voorbeeld kan geven, dan kun je ook daarvan leren en kijken van, goh, als we dit als overheid duurzaam en circulair aanpakken, bijvoorbeeld de eigen bedrijfsvoering, dan kun je daarvoor ook beleid maken wat goed beleid is richting de rest van Nederland.
Ja, ja. En wat als we eens even kijken naar hoe je hier ooit mee bent begonnen, hè? Mm-hmm. Wat maakt het voor jou belangrijk om je met circulariteit en duurzaamheid bezig te houden? Waar zit jouw vuurtje, zeg maar?
Dat zit denk ik bij de gedachte dat heel veel dingen die we dagelijks doen en die we dagelijks besluiten, nemen we als vanzelfsprekend aan. Van ja, dat is nu eenmaal zo. Terwijl als je een stapje terugzet, dan zijn dat allemaal afspraken die we met elkaar gemaakt hebben. En als we zouden willen, kunnen we dat morgen anders gaan doen. Dat zijn geen vaststaande zaken. En wat mij wel fascineert is om dat soort zaken ter discussie te stellen. Bijvoorbeeld, ik heb recent een onderzoek naar de verduurzaming van datacenters afgerond. En dan zie je vaak dat het startpunt is dat, ja, ja, er komt nu eenmaal maar meer data. En dat dat een soort gegeven is, dat dat groter is dan wij zelf zijn. Terwijl we daar ook afspraken over zouden kunnen maken. Hoe lang gaan we dat bewaren? Hoeveel vinden wij verantwoord? Dus een soort zaadjes planten om daarover na te gaan denken. In plaats van achteraf alleen maar dingen oplossen. Dat fascineert me en daar hou ik me graag mee bezig.
Ja, ja. En wat heeft jou door de jaren heen geholpen om daar, zeg maar, ervaren in te worden en dat, dat te gaan doen?
De gedachte dat als het gaat over duurzaamheid en circulariteit, dat eigenlijk daar niemand tegen is. Iedereen begrijpt dat we de manier waarop we nu met onze aarde en met onze omgeving en ons klimaat omgaan, dat gewoon niet houdbaar is. Ik kom praktisch geen mensen tegen die dat niet vinden. Alleen de manier waarop je daar uitvoering aan geeft, die verschilt enorm. En daar is toch ook heel vaak wel een soort gemeenschappelijke grond te vinden. Als je al deze partijen en vaak in ketens bij elkaar brengt en durft te delen. Eigenlijk werkt dit voor mij helemaal niet zo goed. Maar als jij nu dat zou doen, dan kan ik ook weer een volgend stapje zitten. Dus uiteindelijk gaat het erom dat je met hele ketens aan tafel zit. En dat je ook ziet dat als mensen eerlijk durven te zeggen, bij mij werkt dit eigenlijk niet zo goed, ik zou dit graag wel anders willen doen. En je durft dat te gaan delen met elkaar. Dan kom je stappen verder. En dat geeft vaak een hele plezierige manier van werken, van denken en van keuzes maken. Maar dat vergt ook dat er een duidelijk doel is, een veilige omgeving, een duidelijk stappenplan. Want anders dan verzandt het en kom je niet verder. Ja. Maar dus, dat geeft gewoon heel veel energie om op die manier met mensen samen te werken.
Ja, ik kan me voorstellen dat er dan veel meer openheid komt en daardoor ook beweging in het proces kan komen.
Ja.
En heb je een concreet voorbeeld van hoe je dat dan bij een organisatie hebt gedaan en dat teweeg hebt gebracht, zo'n proces? Waar je zelf trots op bent, bijvoorbeeld.
Zeker.
Ja.
Als voorbeeld zou ik kunnen geven bijvoorbeeld een grote infrastructurele projecten. Dat ging over een stationslocatie waarvoor bedacht moest worden. Daar ligt gewoon een enorme opgave. De omgeving is verouderd. Er zijn vele malen meer passagiers dan we destijds voorzien hebben. Maar als het gaat over duurzaamheid en het was om een stationsgebied, waar gaat het dan over? Kwam heel mooi naar voren door met alle stakeholders te praten. dat als je dan concrete invulling wil geven over duurzaamheid, dat het misschien wel in eerste instantie gaat over de voetgangers bijvoorbeeld, dat je die voorrang moet geven. Dus in het ontwerp moet de focus eerst op voetgangers liggen. Daarna op de fietsers en daarna op het openbaar vervoer en pas daarna op de auto's. Terwijl nu, als je nu naar het huidige ontwerp keek, ging het voornamelijk om bijvoorbeeld taxis en auto's die moesten halen en brengen. Dus dat is een manier van nadenken over hoe baken je iets af en waar leg je prioriteiten. En hoe denk je na over de rol die een bepaald gebied heeft ten opzichte van de mensen die er wonen. En wat is er dan belangrijk? Op bepaalde gebieden heeft iets doen aan bijvoorbeeld biodiversiteit veel minder zin, omdat er eigenlijk gewoon helemaal geen ruimte voor is. Ja, dus dat soort keuzes maken.
Ja, en als je het hebt over dat stationsgebied, hè, en je bent daar aan de slag gegaan. Mm-hmm. Wat heeft dat teweeg gebracht op het gebied van toekomstbewust zijn of iets richting de toekomst, zeg maar?
Nou, in dit geval heel concreet dat met alle stakeholders, dan gaat het over een waterschap, dan gaat het over de provincie, over de gemeente, dan gaat het over technische bureaus die vaak in beton denken, zal ik maar zeggen. Dat al deze partijen mee samen nagedacht hebben over wat betekent duurzaamheid voor dit gebied. Dus één, je hebt een gedeeld beeld. Je hebt een afbakening, ook over wat gaan we niet doen, wat is hier niet relevant. En je hebt een hele duidelijke richting, zodat je kunt zeggen, ja, maar wacht eens even, dit haakt niet aan bij de afbakening die we op het gebied van duurzaamheid gedefinieerd hebben. En dus valt dat eigenlijk buiten de scope, dat gaan we niet doen. Ja. Dus dat gedeelde beeld, dat zorgt ervoor dat je richting hebt en keuzes kunt maken.
Ja. En dat is wel een mooi voorbeeld van hè, wat een succesfactor is van het mm-hmm. verder brengen van zo'n project. Zijn er in jouw ervaring nog andere succesfactoren die je tegenkomt, waarvan je merkt, oh, als wij iets verder willen brengen rondom duurzaamheid of circulariteit in een organisatie, dan zijn dit dingen die echt helpen, zeg maar, om dat te doen.
Een kleiner voorbeeld, maar wel met veel zichtbaarheid, is een project dat ging over wat is nu eigenlijk duurzamer? PET-flessen, dus als je bijvoorbeeld heel veel vergaderingen hebt, zet je daar elke keer PET-flessen neer met water. Of zou je daar glazen flessen neer moeten zetten die je elke keer weer wast en die je weer vult. Wat is nu eigenlijk duurzamer? Dat lijkt een hele voor de hand liggende vraag, maar dat onderzoeken is nog best ingewikkeld. Dus wat we gedaan hebben is een LCA uitvoeren, een life cycle analysis. En van begin tot eind het hele proces van plastic vergelijken met het hele proces van glas. Dus waar komt het vandaan? Wat kost het vervoer? Wat kost het om dat plastic vervolgens te recyclen versus wat kost het voor glas? Wat kost het afwassen en het hervullen, et cetera? En wat betekent dat in euro's? Maar wat betekent het vooral ook in milieubelasting? Nou, daaruit kwam naar voren dat glas een veel lagere belasting had op het milieu dan PET. En toen is besloten om de plastic flessen te vervangen door glazen flessen. En toen hebben we dat een stap verder gebracht door te bedenken, als die flessen dan allemaal in al die vergaderzalen staan, en dat ging over grote hoeveelheden, kunnen we niet ook een soort verhaal op die flessen kwijt, zodat je een conversation piece hebt, zal ik maar zeggen. En toen hebben we bedacht, het speelde allemaal in Den Haag, dat we op die flessen voor het platte water een heel mooi logo hebben laten ontwerpen. En daar stond op plat Haags. En op de flessen met bruiswater stond Haagse bubbel. En op het kaartje stond keurig uitgelegd waarom er voor glas gekozen is. En de gedachte van dat plat Haags en de Haagse bubbel was ook om mensen even aan het denken te zetten. Van, oh ja, waar zijn we hier nou eigenlijk mee bezig? En jeetje, goh, ik begrijp dat hier glas staat. En stel nou dat je op dat moment bij elk besluit mensen even aan het denken zet. Oh ja, het gaat ook over duurzaamheid en circulariteit. Dat is niet direct een meetbare impact, maar toch zet je mensen aan het denken. En wie weet zorgt het dat het besluit net een andere kant opvalt.
Ja, en ook een hele laagdrempelige manier van mensen
heel zichtbaar.
Proberen. Zichtbaar, inderdaad. Ja, ja. En als je kijkt naar de voorbeelden die jij noemt, en we hebben het over toekomstbewust leiderschap. Mm-hmm. Waar moet jij volgens jou goed in zijn als toekomstbewuste leider of richt met toekomstbewust handelen? Wat vraagt het van jou of wat zie je dat het om je heen van mensen vraagt?
Onzekerheid. Er zijn heel veel dingen die we nog niet precies weten. En het nemen van besluiten terwijl je nog niet eindeloos alle informatie hebt. Ik had het net over LCA's, life cycle analysis. Van heel veel producten weten we nog niet precies wat of het een nu duurzamer is dan het ander. En hoe neem je dan toch een besluit? Waar kijk je naar? En durf je besluiten te nemen terwijl je nog niet alles weet? He, dus dat dealing with uncertainty, dat is ontzettend belangrijk. En het meenemen van mensen in een verhaal en zorgen voor vertrouwen. Dat we nog niet alles weten, maar we nemen een besluit. We weten welke kant we op willen. En we zijn ook bereid om te zeggen, we hebben voortschrijdend inzicht. En nu gaan we weer wat anders doen. Of tenminste wat anders. We blijven dezelfde kant op gaan. Maar we weten nu dat we weer een stapje verder zijn. En we hebben weer meer informatie. Dus dat durven bevragen. Maar ook dat wat je wel kunt meten en wat je wel kunt weten, dat je daar ook naar handelt. He, dus dat je niet teruggaat, maar dat je continu die stapjes vooruit zet. En mensen daarin meenemen en zeggen van ja, zo gaan we het nu doen. En aangeven waar stoppen we ook mee, wat gaan we niet meer doen.
Ja. En deze manier van handelen en werken, wat voor effect zie jij dat dat heeft om de mensen om je heen waar je mee moet werken, zeg maar. Lukt het je om ze mee te krijgen in dat vertrouwen en het beeld dat jullie dan richting de toekomst hebben?
Wisselend, dat lukt niet altijd. Als je kijkt naar mensen die in de uitvoering zitten, die zien vaak heel erg goed wat er anders kan en wat er duurzamer kan. En heel vaak ergeren zich ook dingen die weggegooid worden, onnodig worden ingekocht. Dus daar, die hoef je vaak niet zo heel erg te overtuigen. Die willen heel graag. Die krijgen ook energie van nieuwe op een nieuwe manier aanpakken. Of juist met innovaties bezig zijn. Daarnaast zie je dat op het hoogste niveau, bijvoorbeeld een directieniveau, die hebben vaak ambitieuze, duurzame en circulaire doelen. En die willen ook heel erg graag. Maar dan heb je te maken met een soort laag die daar tussen zit. Die aan de ene kant moeten zorgen dat de operatie zonder hindernissen door blijft lopen. Die hebben allemaal operationele issues waar ze dagelijks mee te maken hebben. En die hebben de druk van bovenaf dat ze en moeten leveren en allerlei duurzame doelen moeten behalen. En daar wordt het vaak ingewikkeld. Dan is het soms makkelijker om maar te blijven doen wat je altijd al deed, dan een nieuw besluit nemen wat vaak over duurzaamheid en innovatie gaat. Want dan moet je opeens alles aanpassen. Dan moeten processen aangepast worden. Moeten je tenders aangepast worden. Je contracten moeten aangepast worden. En dat is vaak ingewikkeld. Dus dat is een laag die je eigenlijk vanaf dag 1 mee moet nemen. Maar ook bewust moet zijn waarom het voor hen ingewikkeld is om te veranderen.
Ja. Ja, mooi, het klinkt alsof je er dan ook heel organisatiesensitief in probeert te staan zelf.
Als ik denk, een van de belangrijkste inzichten is dat als je informatie boven water haalt, bijvoorbeeld aan de hand van data-analyses, wat moeten we doen om bijvoorbeeld onze CO2-footprint als organisatie omlaag te brengen, dan kun je daar met hele eenduidige cijfers komen, maar dat wil niet zeggen dat er iets gebeurt. Dus enkel met bewijs komen is gewoon simpelweg niet voldoende.
Er is echt meer voor nodig.
Daar is echt meer voor nodig.
Ja, ja. 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 En als we het hebben over de dingen die je meemaakt bij de organisaties en in je werk, zijn er ook bepaalde momenten die je liever uit de weg was gegaan? Waarvan je denkt, dat was lastig.
Er zijn momenten geweest dat ik bijvoorbeeld bepaalde cijfers ging daarover ging rapporteren, daarover presentaties hield, waarvan ik zelf bijna buikpijn had. Want ik dacht van, dit is echt niet best. Hier moet echt iets heel erg anders. Met ook aangegeven wat er dan vervolgens anders zou moeten. En daarvan had ik de gedachte, het was gewoon bijna al spannend om het te vertellen. Er was zo obvious wat de duurzame winst zou kunnen zijn en wat de vervolgstappen waren. En achteraf is daar relatief weinig gebeurd. Dat ik dacht van, maar wat heb ik daar eigenlijk gemist? He, voor mij was het duidelijk, maar voor de wereld daaromheen, die zag toch veel meer de worsteling. Ja, maar dit is eigenlijk niet mijn probleem. Dat had anders gekund, denk ik.
Ja. Ja. En daarop terugkijkend, wat zou jij nodig hebben gehad om dat anders te kunnen doen?
Tijd.
Ja.
En dat is denk ik dat je met bepaalde inzichten deuren kunt openen. Maar daarna moet er ook een vervolg zijn. En daarna moet een organisatie ook klaar zijn om die vervolgstappen te zetten. En dat kost soms tijd. En daar ben ik soms ook wel wat ongeduldig, denk ik. Dan denk ik van, oh, dit zou nog veel sneller kunnen. We moeten verder, we hebben haast.
Ja, precies. Ja. Oké, okay. En dus heeft zo'n moment je dan ook iets opgeleverd ergens? Of je zegt inzichten, dat dan daarna komt? Maar
ik denk nog verder vooruitdenken. Dus niet stoppen bij het denken van wauw, dit is zo overduidelijk, nu gaat er wat gebeuren. Maar daar al op anticiperen. Dus hoe zorgen we dat die informatie terechtkomt daar waar het verschil gemaakt kan worden? En hoe maken we daar een soort van hoe kunnen we dat in stukjes opknippen die waar ook duidelijk is wat de winst is. Dus dat het niet alleen maar een lastig en pijnlijk iets is, maar dat je er ook kunt zeggen, ja, maar we kunnen er ook iets moois van gaan maken. En dat kunnen we zo en zo gaan doen. Ja. Dus dat veel meer laten zien.
Ja, dus ook het waarderende, een waarderende
de
benadering.
De positieve kansen die er liggen, dat misschien nog duidelijker in kaart brengen. Ja. En dat is dus niet alleen maar CO2-winst. Dat kan ook op andere vlakken. Moet je eigenlijk verder kijken dan alleen dat. Dus verder kijken dan euro's en CO2.
Ja, precies. Ja. Nou, mooi. En zijn er op dit moment ook dilemma's die je ervaart in het werk dat je doet? Of die terugkerende dilemma's, dingen waar je tegenaan loopt?
Even nadenken. Ja, uitvoering blijft denk ik toch een van de lastigste punten. Het echt gaan doen. Dus komen tot duurzame oplossingen. Daar worden we steeds beter in. Duurzame pilots kunnen we hartstikke goed. Maar zorgen dat een pilot ook vervolgens tot het nieuwe standaardproces gaat worden. En de dingen die we daarvoor deden die minder duurzaam waren, dat we daarmee stoppen. Dat is heel hardnekkig. Dat is dat kost heel veel energie. En ik denk in zekere zin dat het eenvoudiger is om een gigantisch windmolenpark op zee te bouwen. Hè, in een soort greenfield situatie. Dan om heel simpelweg bijvoorbeeld stappen te zetten om je ICT te verduurzamen. Om langer met je mobieltje te doen. Dat klinkt als een no-brainer. Maar je levensduur verlengen van 3 jaar naar 4 jaar of 5 jaar, wat gewoon kan. Dat is toch vrij lastig in te regelen. Of over te stappen naar duurzamer papier, wat gewoon kan. Maar dan heb je met zoveel schakels in een organisatie te maken. Terwijl het van een afstandje gezien denk je van dat moet gewoon mogelijk zijn. En daar is een lange adem nodig. Dus die kleine stapjes zijn eigenlijk complexer dan hele grote nieuwbouwprojecten.
Ja.
Terwijl we die hele kleine stapjes, uiteindelijk moeten we die met z'n allen gaan zetten.
Ja, precies.
Want die zitten overal. Dat zijn alle keuzes die we elke dag maken. En daar moeten we ons bewust van zijn. En daar moeten we continu denken van, oh, maar wat is hier nu een duurzamere oplossing? Hoe kunnen we dit circulairder aanpakken?
Ja, en wat zijn dan bijvoorbeeld plekken waar het wel goed lukt om die kleine stapjes al te nemen? Zie jij die om je heen? Of?
Ja, die zijn er wel degelijk. Je ziet dat gemeentes bijvoorbeeld kijken naar hoe kunnen we zo goed mogelijk met afval omgaan. Afval wordt een steeds belangrijker onderwerp. Er wordt ook steeds meer bekend over wat er wel en wat er niet werkt. Dus ik denk de grootste winst zit hem in zichtbaarheid en begrip. Je ziet nu steeds meer kantoren bijvoorbeeld dat alle plastic en kartonnen bekertjes vervangen worden door recyclebare bekertjes. Daar zitten gigantische trajecten achter om dat soort kleine stapjes mogelijk te maken. Maar ik geloof, en die lijken soms nodeloos complex te zijn en waar mensen denken van god, het kost zoveel inspanning en wat levert het nou eigenlijk op? Maar ik zie dit soort stapjes om bijvoorbeeld de overstap naar herbruikbare bekers te maken ook als een manier, als je dat kunt, dan kun je ook veel meer. Als je het eenmaal geoefend hebt met de bekertjes, als we ook weten hoe moet je dat monitoren, hoe ga je dat misschien zorgen dat als het niet gebeurt dat je mensen aanspreekt. Dat moeten we allemaal met z'n allen gaan oefenen. Want voor veiligheid kunnen we het. Voor veiligheid is het een no-brainer. We willen geen onveilige wegen, onveilige viaducten. En voor duurzaamheid en circulariteit moeten we dat nu met z'n allen gaan leren.
Ja. Ja. Ja, mooi. Ook die vergelijking inderdaad met veiligheid. Dat maakt het voor mensen misschien ook behapbaar om te snappen van we kunnen dit, ja, zeg maar. En als we het samen goed doen.
En iedereen begrijpt dat dat belangrijk is. En dat, ja, je dat eigenlijk niet ter discussie stelt.
Ja.
En dat is wat met duurzaamheid en circulariteit ook moet gaan gebeuren.
Belangrijk is, ja. Ja. En als het even gaat over jouw ontwikkeling en hoe blijf jij je ontwikkelen, zeg maar, in je vak? En wat heb jij daarvoor nodig? Of wie zou je om je heen willen hebben daarvoor?
Ik werk met heel veel plezier samen met mensen aan de ene kant uit de praktijk. Met inkopers, met mensen die voor interne dienstverlening zorgen, met koks van de catering, om van hen te horen, waar loop jij nou tegenaan, welke kansen zie je? Universiteiten zijn ontzettend fijn om mee samen te werken, omdat die denken in raamwerken en in een soort metavragen. He, dus ook die vraag, die bovenliggende vraag kan stellen. En die combinatie om dat samen te brengen. Dat is een heel mooi gebied om daarin te duiken. En dat is toch vaak aan de ene kant de praktijk. En aan de andere kant lezingen bezoeken. Kijken naar gebieden waar je misschien niet direct iets mee te maken hebt. Maar waar je wel iets van kunt leren. Want als je bijvoorbeeld artikelen leest over wat er allemaal gebeurt in de plastic industrie, waar nu steeds meer duidelijk over wordt, dan zou je dat waarschijnlijk ook naar heel veel andere onderwerpen kunnen vertalen. Hoe ziet die hele papierketen er eigenlijk uit? Wat gebeurt daar? En als het zo gaat in de plastic keten, kunnen we dan bepaalde vragen ook aan andere ketens gaan stellen? Dus er zijn, denk ik, steeds meer. We leren steeds beter welke vragen we moeten stellen.
Ja, ja.
Dus dat helpt, ik leer ook steeds beter welke vragen ik moet stellen.
Dus dat helpt je dan ook weer steeds om een stapje verder te komen en dingen te leren en open te staan voor wat om je heen.
Waarbij het steeds aan de ene kant gaat over de inhoud. Hoe krijg je daar grip op? Wat meten we? Wat gaan we tellen? Hoe wegen we iets af wat gaat over biodiversiteit of over gelijke kansen of over eerlijk loon? Hoe zet je dat af tegen iets als een CO2-footprint? Hè? Dus hoe weeg je alles mee? Dus dat is aan de ene kant inhoud. En aan de andere kant, als je dat dan weet, hoe neem je organisaties mee? Dus dat zijn steeds de twee onderwerpen waar het over gaat.
Ja.
De inhoud en de organisatie en de mensen.
Inhoud, organisatie en de mensen.
Ja.
En wat zou jij toekomstige leiders van de toekomst mee willen geven als het gaat over jouw ervaring vanuit toekomstgericht handelen? Zijn er lessen of tips? Of
stel vragen. Blijf vragen stellen en neem dingen niet aan als ja, zo is het nu eenmaal en zo doen we het altijd al. Dit zijn de kaders, de richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Die zijn ook maar eens bedacht. En die zijn bedacht met een bepaald doel. Maar als dat doel niet meer gediend wordt, dan moet je die regels gaan veranderen. Dus het durven bevragen van waarom doen we eigenlijk wat we doen, daar begint het mee.
Ja.
En kunnen we dat niet anders gaan doen? En wat is er dan nodig om dat anders te gaan doen?
Ja. Dus ook vragen blijven stellen, durven, samen ook misschien elkaar opzoeken.
Afstand durven nemen. Niet denken van, goh, ik weet het niet, dus ik hou mijn mond maar. Nee, als je iets niet snapt of het voelt niet goed, dan is de kans groot dat daar ergens iets niet klopt of iets nog niet duidelijk is. En durf dat te benoemen.
Ja.
Ik begrijp niet hoe dit kan. Dit lijkt me niet logisch. Moeten we daar niet nog eens even naar kijken? Waarom doen we dit zo?
Ja.
Hele voor de hand liggende vragen.
En ik kan me voorstellen hè, dat voor jou als externe ook makkelijke vragen om te stellen zijn.
Mm-hmm.
Hoe denk je dat dat is voor, stel iemand is intern ergens duurzaamheidsbeleidsmedewerker of iets in die richting. Hoe kan denk je dat die mensen ook die ruimte kunnen pakken om dat te doen?
Is denk ik niet altijd even makkelijk. Het risico is dat jij geacht wordt al die antwoorden te hebben. En die zijn er nog lang niet altijd. Dus dat durven benoemen en zeggen van, nou, het definitieve antwoord is er misschien nog niet. Maar we weten al wel dit en dat en zus en zo. En op het moment dat we deze stappen gaan zetten, dan verwacht ik dat we daaruit komen. Laten we dat samen gaan oppakken. En het richting geven zonder al die antwoorden te weten, wat ik in het begin ook aangaf, dat is denk ik de complexiteit waar we op dit moment in zitten. Het is een soort constant schaken op meerdere borden en je weet niet precies waar het uit gaat komen. En dan toch besluiten nemen en zeggen van ja, maar die kant gaan we op. En ja, soms is dat als externe makkelijker om dat te benoemen dan intern. Aan de andere kant, intern kun je mensen er ook constant laten zien. Ja, maar zo kunnen we het ook doen. Je kunt zo constant, je hebt meer invloed op de dagelijkse besluitvorming.
Ja, ja. Dus dat is dan weer het verschil.
Precies.
Precies. Oké. Zijn er nog dingen rondom toekomstbewust handelen of duurzaamheid, circulariteit die jij belangrijk vindt om te benoemen? Waarvan je denkt, daar hebben we het nog niet over gehad, maar wil ik wel nog graag even kwijt?
Ik denk de menselijke factor. Soms heb je te maken met weerstand en dan denk je van waar komt dit vandaan? En dan afstand kunnen nemen van hé, maar dit gaat niet over een plan dat, of een mail of een voorstel dat ik gedaan heb. Er speelt iets heel anders. En dat misschien soms ook gewoon durven benoemen van goh, waarom zeg je dit? Wat is er aan de hand? Heb ik een bepaalde snaar geraakt? Uiteindelijk moet je er met z'n allen, moeten we er samen uitkomen. Dus die menselijke factor. Aardig zijn tegen elkaar, geen nare dingen zeggen. Ik denk al dat soort zaken helpen gewoon om verder te komen. En niet dat keiharde elkaar afrekenen. Daar wordt de wereld sowieso niet beter van.
In de podcastserie over leiders van de toekomst hoor je mensen uit verschillende sectoren en niveaus. Waar de een op operationeel niveau werkt, werkt de ander juist weer op meer een strategisch niveau. In de afleveringen vertellen zij over hun motivatie, drempels en tips bij het toekomstbewuste leiderschap.
Stel je wilt meer weten over het morele kompas, luister dan naar aflevering 1 en 2. Wil je nou meer de diepte in en leren over de barrières die je hoe dan ook zal tegenkomen als leider van de toekomst, luister dan naar de afleveringen 3 en 4. En wil je nou concrete adviezen en tips, luister dan naar aflevering 5 en 6. Ook zijn de complete interviews van een aantal van de geïnterviewde leiders terug te beluisteren.
Je vindt de interviews op Spotify en de lijst is nog aan het groeien. Want binnenkort verschijnen er nieuwe verhalen van leiders.
Kessels on Smith Broadcasting. Every story needs a cast.